Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM. Met nu, meditatief moment.
Goedenavond. Vandaag willen we nadenken over drie koningen. Afgelopen woensdag was het 6 januari en dan is in de kerkelijke traditie drie koningen. Maar voor we dat schriftgedeelte gaan lezen, wil ik eerst nog heel eventjes met u hebben over wat vorig jaar aan het eind van het jaar te zien is geweest. Op 21 december was er iets bijzonders te zien aan de hemel. Een samenstand van Saturnus en Jupiter. Twee planeten die voor het oog op dezelfde plaats staan. En dat geeft dan een idee van een heldere ster. En ik las dan ook op het internet en in de krant ook dat er sprake was, dat er gesproken werd over de kerstster. Die samenstand is zeldzaam. De volgende is er pas over 80 jaar. En als je terug gaat rekenen, dan is het zeer waarschijnlijk geweest dat rondom de geboorte van Jezus ook zo'n samenstand geweest is. Dus heel misschien is die samenstand wel de ster van Bethlehem. Die werd gezien door de wijzen uit het oosten. Deze geschiedenis over de wijzen uit het oosten, die staat in Matteüs 2, vers 1 tot 18. Ik wil dat eerst met u lezen. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. Zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud, wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. We luisteren naar twee coupletten uit de lofzang van Zacharias. En in dat vierde couplet, het eerste dat wij hoorden, dan ging het ook over die ster van Jacob. Een ster in Jacob op doet gaan. En dat is die ster waar de wijzen op reageerden. Maar laten we eens goed het schriftgedeelte met elkaar bekijken. Want we hebben het over drie koningen, maar wanneer je nauwkeurig leest, dan staat het helemaal nergens dat het over drie koningen gaat. Het gaat over wijzen. En niet dat het er drie waren. Waarschijnlijk komt het omdat er drie geschenken genoemd worden. Goud, mirre en wierook. En dat suggereert dat er drie personen zijn geweest. Maar nogmaals, het staat nergens. Ook het woord koning is een beetje vreemd. Drie koningen. Of ook het woord wijze is ook maar zeer de vraag of dat een heel goed gekozen woord is. Het waren geleerden, dat weten we wel. Geleerden, sterrenkijkers, astronomen. Ze keken naar de sterren. En in de grondtekst staat eigenlijk dat het magiërs waren of astrologen. Dat heeft bij ons een beetje een negatieve klank. Want dat lijkt een beetje op afgodendienst. De toekomst voorspellen aan de hand van de sterren, daar zijn we niet zo erg gelukkig mee. Maar in die tijd waren de astronomen en de astrologen, dat was gewoon één beroepsgroep. En iedereen die de sterren bestudeerde, die probeerde ze ook te interpreteren. Dus er was helemaal geen verschil in die tijd. In de overlevering krijgen die drie koningen zelfs namen, Kasper, Melchior en Balthasar. En ook dat staat helemaal niet in de Bijbel. Ja, dus we merken hier aan al deze feiten dat de geschiedenis van de wijzen uit het oosten echt uitnodigt om een romantisch verhaal van te maken. Wat staat er dan wel in het Bijbelgedeelte? Nou, er staat wel dat er mannen de hemel bestudeerden en de sterren bekeken. En dat ze een zeer heldere ster zagen. En die heldere ster werd gekoppeld aan het feit dat er een koning geboren zou zijn. En ze gingen op reis en kwamen in Jeruzalem. En daar vroegen ze naar de nieuw geboren koning. Maar dat nieuws was hier nog niet bekend, leek het wel. In Bethlehem was Jezus geboren, in een stal. De eerste mensen die van de geboorte hoorden, waren de herders. Een engel verscheen aan hen en daarna hoorden ze het hemelse koor, het erense God zingen. De herders hoorden die boodschap en gaan op weg om te aanbidden. En als ze Jezus aanbeden hebben, vertellen ze het aan iedereen die het maar horen wilde, dat Jezus, de zaligmaker, geboren was. Ze hadden een boodschap gekregen, waren gaan kijken en vonden het kindje precies zoals het aangekondigd was. In doeken gewonden en liggend in een kribbe. Samen met zijn vader Jozef en zijn moeder Maria. Het klopt allemaal precies zoals het hen verteld was. Ze twijfelen er niet aan. Dit moet de zaligmaker zijn. En deze boodschap wordt verspreid. Maar in Jeruzalem was dit nog niet bekend. Of de mensen die in Jeruzalem woonden wilden het niet geloven. Dus hoeveel wijzen er kwamen en wanneer precies is niet duidelijk uit de Bijbel te leren. We veronderstellen vaak dat de wijzen uit Babel kwamen. Dat is ongeveer 1000 kilometer van Jeruzalem. Voor vandaag niet zo heel ver, maar 2000 jaar geleden was het een wereldreis. Ik schat dat zo'n reis toch al minstens 2 maanden zou duren. En we zien dan ook dat Jozef, Maria en Jezus niet meer in de stal woonden, maar dat ze in een huis woonden. Hè, dat hebben we net gelezen. Wat ik een heel opmerkelijk feit vind, is dat de wijzen een ster waarnemen en de betekenis begrepen. Het waren de wetenschappers van toen, ze bestudeerden de sterren. En dat is weer voor mij niet zo heel bijzonder, want in de Babylonische tijd, zo 400 jaar voor Christus, was de sterrenkunde heel hoog ontwikkeld. Zon, maansverduisteringen werden correct voorspeld. Wetenschappelijke hoogstandjes. Maar met de sterren werd ook het wereldgebeuren geduid. En dat is voor vandaag zeer bijzonder. We geloven niet dat sterren bepalend zijn voor gebeurtenissen. Astrologie wordt vaak beschouwd als fantasie. Maar in die tijd was dat anders. En aan de ster te zien moest er een koning geboren zijn. De wijzen dachten meteen aan een koning van Joden. En dat is ook weer heel opmerkelijk, want hoe komen ze daar nou bij? Nou, misschien, dat is een beetje speculatie, maar misschien vindt het zijn oorsprong wel in het Oude Testament. In de geschiedenis van Balak en Biliam. Als het Joodse volk bevrijd is uit Egypte, naderen ze het beloofde land. Balak is koning van Moab en hij is bang dat zijn volk onder de voet gelopen zal worden door de Israëliërs. Dit is ook gebeurd bij de Amorieten. En daarom huurde hij een waarzegger in, Biliam, en deze moest het volk vervloeken. Maar Biliam vervloekte het volk niet, hij zegende hen juist. Hij profeteerde, er zal een ster voortkomen uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. We lezen dat in Numeri. Waarom ik denk dat de wijzen deze woorden kenden, is vanwege het feit dat ook Biliam uit het oosten kwam. Weliswaar niet uit Babylonië, maar uit Syrië. Dus misschien dat ze daardoor op de hoogte waren van deze profetie. Wat wel een feit is, dat de wijzen die ster zagen en dat ze er een waarde aan geven. En dat is opmerkelijk, want wetenschappers van vandaag duiden zelden tot nooit de wetenschap met een bepaalde waarde. Gelukkig zijn ze er nog wel. Gelukkig horen we ook nog van wetenschappers die door het bestuderen van de natuur of van het menselijk lichaam steeds dichter bij God komen. Die beleiden dat het leven zo mooi is dat het niet gemaakt is, maar dat er een schepper aanwezig moet geweest zijn. Een tweede feit is dat de wijzen op reis gingen. De aankondiging van de geboorte van de koning der Joden zet hen in beweging. Ze gaan op reis om te aanbidden. Ze zagen een teken aan de hemel. En in grote tegenstelling tot de Joden, die bleven, ja ik zou bijna zeggen, op ter gat zitten. Want toen de wijzen in Jeruzalem kwamen en naar de koning der Joden vroegen, was dit een grote schrik voor koning Herodes en die laat het uitzoeken, hoe zit dat dan, een koning der Joden? En hij roept de overpriesters en de schriftgeleerden en hij vroeg hen naar die koning. Ze konden het antwoord meteen geven, zo bijbelvast als ze waren. In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet Micha. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Je zou denken dat het bij de overpriesters en schriftgeleerden veel blijdschap zou brengen. Eindelijk, de Messias geboren. Hij zal het volk zalig maken. Maar nee, ze komen niet in beweging. Ze reizen niet af naar Bethlehem, zoals de wijzen wel deden. Wat is dat toch? Heidense geleerden die de boodschap begrijpen en de mensen van Gods volk die er niets mee doen. Komt! Verwondert u hier, mensen, zingen we in de kersttijd. Maar van verwondering is bij de priesters geen sprake. Natuurlijk moet je jezelf dan ook afvragen, hoe verwonderd ben ik dat de Heer Jezus als Gods Zoon mens werd? Hoe verwonderd ben ik dat Hij voor mijn zonde aan het vervloekte kruis stierf en zo de weg naar God de Vader openmaakte? Brengt mij dat in beweging? Ik ga naar de afronding. De tijd voor het kerstfeest noemen we Advent. Het betekent verwachting. Maar nu na de kerst leven we nog steeds in verwachting. Want we verwachten de wederkomst van Jezus. Biliam voorspelde dat er een ster op zou gaan en na lange tijd gebeurde dat ook. Wat God zegt, doet Hij ook. Jezus zegt dat hij terugkomt om de aarde te richten. Wanneer? Dat weten we niet. Maar in de eindtijd zullen er tekenen zijn. In Lucas 21 lezen we, Toen zei Jezus tegen hen, tegen de discipelen, maar ook tegen ons, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Dat zijn tekenen van de eindtijd. De eindtijd waar we al 2000 jaar op wachten. We leven vandaag aan de dag in een tijd van een pandemie. COVID-19 of corona is een zeer besmettelijke en gevaarlijke ziekte. Er sterven veel mensen aan. Durven we dit nu als een teken van de tijd te duiden? In de krant las ik dat een vrouw zei: God is boos op de wereld. Maar ik weet niet of dit wel het beste woord is, boos. Ik weet wel dat God verdrietig is. Hij heeft ons behoud op het oog. Hij wil dat we naar hem toekomen. En hij waarschuwt ons op verschillende manieren. Soms heel persoonlijk, maar soms ook wereldwijd. Zien wij het coronavirus als een teken van de eindtijd? Brengt het teken ons in beweging? Terug of voor het eerst naar God? Dat eens de wereld op zal houden te bestaan, is voorzegd. Wanneer, weten we niet. Jezus komt dan terug. Raakt het ons? Komen we in beweging? Of doen we als de schriftgeleerden en de overpriesters? We weten het wel, maar doen niets met die kennis. Weet dat dat een gevaarlijke houding is. Jezus komt terug en zal ons richten. We komen voor de rechtbank en ons zal gevraagd worden wat we deden. Wegkijken, niet in beweging komen, zal ons aangerekend worden. God straft ons wel, maar niet naar onze zonde. Dus die boosheid van God, dat denk ik niet. God geeft ons wel tekenen, geeft ons tijd om in beweging te komen, naar hem toe te komen. Geloof dat Jezus, die voor jou gedragen heeft, dus die straf op de zonde, geloof dat Jezus die straf op de zonde voor jou gedragen heeft en je zult behouden zijn. Ga dus naar het kruis en aanbid die koning.
Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM.